van tijd tot tijd krijgt Alain Verheyen, misschien ken je hem wel, via radio of misschien heb je wel eens wat van hem gelezen, een geloofsgetuigenis te horen. Dan is hij bij een doopdienst aanwezig en dan willen mensen van hun geloof getuigen of hij krijgt een nieuwsbericht van iemand of een blog. En hij zegt, het valt mij op dat het overgroot deel van deze geloofsgetuigenissen gaat over het innerlijk van de mensen. Over hoe ze van binnen veranderd zijn, hoe ze anders zijn gaan denken. Was je doodsbenauwd voor de hel, maar nu niet meer? Nou, Alain Verheyen zegt, dan denk ik fijn voor jou. Was je onzeker, maar heeft God je zelfvertrouwen gegeven? Ja, zegt Alain Verheyen. Nou, top, geweldig voor je. Ben je van je pornoverslaving af? Nou, dat is heel mooi, vent. En hou je ineens met heel je hart van Israël? Nou, jongen, dat is geweldig. En heeft Jezus je een felle innerlijke afkeer gegeven tegen abortus, tegen euthanasie en de evolutietheorie? En, nou, wat wonderlijk. En dan schrijft hij, hoewel ik in veel gevallen best oprecht blij en ook ontroerd kan zijn als ik hoor hoe iemands leven is verbeterd door zijn religieuze ervaring, mis ik de andere helft van het verhaal. De olifant in de kamer. Ik mis de diepe onrust die alle profeten bij hun toehoorders zaaiden, terwijl ze bleven hameren op sociale rechtvaardigheid. Maar wat zie ik? Nooit doet het nieuw gevonden geloof of de nieuwe kerk of de nieuwe gemeente die ze hebben gevonden mensen zich ongemakkelijk voelen. Nooit doet het mensen onrustig worden. Nooit is het dat mensen onrustig worden onder de rijkdom waarin ze leven. Waar is de paniek, schrijft hij, over de Bijbelse, om de Bijbelse prediking over onze decadentie. Zacchaeus verkoopt alles wat hij heeft gekregen. Wat hij heeft gekregen ten koste van anderen. Dat is zijn eerste daad na zijn bekering. Wanneer zie ik nou een moderne Zacchaeus zijn dure auto verkopen, zijn Hummer, of zijn Porsche, of zijn mooie Tesla? In plaats van een snotter verhaal over een bekeerling die van zijn phalanx is afgekomen. Wanneer zegt iemand, ik ben gestopt met palmolie, plofkip, en ik ben ook gestopt met door moderne slaven geproduceerde kleding. Wanneer hoor ik dat dus nou, in plaats van die eeuwige dopeling die afstand neemt van zijn puberale jointjes en zijn gewelddadige games? Wat zit er mij aan het denken? Ik ging verder lezen. En iemand anders noemde die olifant in de kamer het gat in het evangelie. En deze Richard Stearns, hij vertelt over een vriend van hem die samen met een aantal jaargenoten een experiment uitvoerde. Ze pakten de Bijbel erbij, alle 66 boeken van de Bijbel. En ze gingen onderstrepen alle gedeelten die gingen over armoede, rijkdom, rechtvaardigheid en onderdrukking en uitbuiting. Een van zijn medestudenten pakte een schaar en begon te knippen. Hij haalde al die gedeelten uit de Bijbel die daarover gingen. Het resultaat was een Bijbel die compleet uit elkaar viel. In de boeken van Mozes de geschiedenisboeken, de psalmen en de spreuken, de grote en de kleine profeten, de vier evangeliën, handelingen, de brieven, tot en met openbaring, stond dit thema zo centraal, dat de Bijbel aan fladder lag wanneer je dit zou wegknippen. Want er staan in de Bijbel maar liefst 2000 teksten die gaan over barmhartigheid, over rechtvaardigheid en over het doen van recht, het recht van de Heer. Ik weet niet hoe het jou vergaat. Ik weet niet of je iets wat Alain Verheij vertelde, of je daarin iets van, ja, of je daarin iets herkende. Maar ik denk soms wel dat wij, en misschien ik ook wel, een gehavende Bijbel lees. En misschien ook wel een gehavende Bijbel preek. Dat ik preek uit een Bijbel met allemaal gaten erin. Want je leest er zo gemakkelijk overheen. Over barmhartigheid. Over gerechtigheid. En dat je op moet komen voor de mensen die zwak zijn. Die hulp nodig hebben. Die onderdrukt worden. Een vriend van mij is ook predikant. Hij vroeg aan een aantal jongeren bij hem op catechisatie. Waarom geloof je nou eigenlijk? En wat is... Ja, wat heb je eraan dat je gelooft? Weet je wat ze zei? Ze moest even nadenken. Maar toen zeiden ze, nou ja, als je niet gelooft, dan worden je zonden niet vergeven. En dan ga je straks niet naar de hemel. Oh ja, en dat kwam er ook nog wel weer uit. Dat het evangelie ook troost gaf als je in moeite was gekomen. Dat je dan in de Bijbel ook heel veel vindt. Ja, en dat het evangelie ook vol zat met goede woorden die je helpen om een gelukkig leven te vinden. En dat was het. Alleen Verheij zegt, ja zeg, op die manier wordt de dienst aan God zo hyperindividueel dat Gods koninkrijk op geen enkele manier gestalte krijgt. Zou het niet zo kunnen zijn dat we in het gat van het evangelie te maken hebben met wat misschien wel het hart van het evangelie is? Natuurlijk, we worden gered door Jezus Christus en het kruis is redding voor ons allemaal. Maar je wordt gered, maar waartoe word je gered? De vraag hoe word ik gered is een belangrijke vraag, maar de belangrijkste vraag komt nog. Waarom en waartoe word ik gered? En het antwoord is, dus de prediking ook van Jezus. God wil dat wij ons toewijden aan zijn koninkrijk. Jezus verkondigt de boodschap van het koninkrijk. Wat Jezus tegen ons zegt, hebben we net gezongen, is dat wij het koninkrijk van God zoeken en zijn gerechtigheid. En dat ik Gods gerechtigheid en zijn barmhartigheid uitdeel aan de mensen om me heen. En nu zie ik gelukkig hier in het dorp, ik zie ook in de burcht, ik zie dat heel veel mensen ja, dat ook weten en dat ze daarom door geraakt zijn. Mensen die beseffen dat je niet alleen kunt zeggen van, nou ik ben gered, gelukkig. En de mensen om me heen, nou ja, ze moeten maar zien hoe ze zich warm houden. Daar ben ik blij mee. Het evangelie gaat over
barmhartigheid en gerechtigheid, over armoede en onderdrukking. En ik ben er blij mee wanneer christenen zeggen, ja, ik voel dat naar me toe komen. Ik kan niet zo aan de mensen die ik tegenkom in mijn dorp. Ik kan er niet zo aan voorbij leven. En ik kan niet zomaar eraan voorbij leven dat ik ook nog oog krijg voor mijn verre naaste. Ik leef in een tijd dat de verre naaste ook dichtbij gekomen is. Ik kan er niet aan voorbij leven. Ik wil dat ook niet. Jesaja 58 is wat dat betreft ook een aanmoediging om die weg verder te gaan. Wat is er aan de hand? Israël vast. Vasten doe je om je op God te richten. Zijn er mensen die op dit moment vasten? Ja, daar moet je eigenlijk niet voor uitkomen. Hè? Moet je voor jezelf houden, voor jou, tussen jou en God. Maar vasten jullie in deze vaste tijd? Ja, Marieke wel. Marieke, dat is mijn vrouw. We snoepen niet. Behalve op zondag, want het is de dag van de Heer. Hè? De dag van de opstanding. Dus ze heeft vandaag drie fikse stukken chocola gehad. Ja? Ik had het morgen weer tegen. En wat we ook niet doen is spelletjes op onze telefoon. Dat is onze manier van vasten. Waarom doen we dat? Laten we eerlijk zijn, je hebt wel zin in wat. Hè? Maar op dat moment denk je van, hey, ik denk even aan de Heer. Je hebt even zin om een spelletje te doen, maar op dat moment denk je, het is de tijd van de Heer. Ik wijd mijn leven aan de Heer. Ik leef voor de Heer. Op dat moment word je dat even bewust. Nou, in Israël gaat het vasten op precies dezelfde manier. Het is bedoeld om je op God te richten. En voor Israël, Jesaja 58, is dat vasten ook niet zomaar. Israël is weggevoerd. Weggevoerd in ballingschap. En ze weten heel goed waar ze dat aan te danken hebben. En waarom vasten ze nu? Nou ja, ze merken, er is verwijdering tussen ons en God gekomen. Er is een gat tussen ons en God ingekomen. En ze willen met hun vasten dat gat dat er tussen hen en God ingekomen is, dichten. Dat is ook het vasten. Nou, wat christenen ook praktiseren. De leegte die dan ontstaat, vertaal je als honger naar God. Het doel van vasten zie je heel goed in Jesaja 58, kijk maar vers 2. Daar zegt God, zeker, ze zoeken me dag en dag, maar dat is het doel van vasten. Vol van verlangen om te ontdekken wat ik wil. Dat is wat Israël wil. Ze willen ontdekken wat God wil. En dat tweede, dat komt ook naar voren. Ze vragen naar mijn rechtvaardigheid en voorschriften. En verlangen naar Gods nabijheid. Dat is ook wat we willen. Dat komt ook naar voren als je dat liedje zingt van ik wil heel dicht bij u zijn. Verlangen van heel veel mensen dicht bij God te zijn. Geen afstand te ervaren, maar Gods aanwezigheid te aanvaren dat hij dicht bij jou is en jij dicht bij hem. En op zich is dit allemaal goed. Maar ze ervaren niet dat het gat gevuld wordt. En ze ervaren niet dat God dichtbij is. En ze vragen God, ja maar waarom? Wij zoeken uw nabijheid. Wij willen uw geboden horen. We verlangen naar uw nabijheid. Waarom ervaren wij uw nabijheid niet? En het antwoord van God is heel eerlijk. Hij zegt, omdat je schijnheilig bent. Want je zoekt mij. Ja, prima, dat je graag wilt dat het goed komt tussen mij en jou. En dat je wil dat alles wat scheiding maakt tussen jou en mij, dat dat verdwijnt, dat je zonden verdwijnen en vergeven worden. Heel mooi dat je wil dat het lijntje naar boven, de verticaal, in orde komt. Maar voor de horizontaal. God lief hebben boven alles. De verticaal hebben jullie in orde. Maar de horizontaal, je naaste als jezelf, dat vergeet je. Vergeet? Ja, was het dat maar. Je schaadt je naaste met je oneerlijke handel. Je beult je arbeiders af. Ga met elkaar op de vuist. Daarom luister ik niet. En dan zit je hier in de kerk en dan denk je van, nou ja, dat was ook wel wat met Israël. En dat raak je misschien helemaal niet. Want jij zoekt God wel. Je bent, terwijl de meeste mensen in de havendienst thuis blijven, ben jij wel naar de kerk gekomen. Je bidt. En je gaat ook naar de Bijbelstudie, vind je belangrijk. En misschien doe je zelfs nog een Bijbelschool. En bezoek je conferenties, waar je meer van God ervaart en meer van God leert. En misschien doe je andere dingen die je ook heel dicht bij God brengen. Daar ben ik blij mee. En daar moet je ook vooral mee doorgaan. En als ik daar enthousiaste verhalen over hoor, dan denk ik van wat goed wat je doet en wat Gods geest in je doet. Helemaal wanneer daar het verlangen naar God in zit. En je de nabijheid van de Heer zoekt. Maar toch, en dan moet je echt even naar jezelf kijken. Toch zou het wel zo kunnen zijn dat, ondanks dat je zo goed bezig bent voor je eigen idee, God toch wel kritisch zou kunnen zijn. Kritisch op je kerkgang, kritisch op je Bijbelstudie, kritisch op die bijzondere bijeenkomsten en conferenties waar je naartoe gaat. Namelijk, wanneer het niet gepaard gaat met opkomen voor de mensen die honger hebben, dorst of onrecht lijden. En daarom zeg ik, kijk niet alleen naar God, maar kijk ook naar de mensen om je heen, de mensen in je eigen dorp, je nabije naaste en de verre naaste die je nabije naaste is geworden. Breng niet alleen het goede nieuws van God met je woorden, maar ook met je daden. Wees ook het goede nieuws. Want het kruis heeft twee balken. Verticaal, om duidelijk te maken dat er een band is tussen de hemel en de aarde. Tussen God en jou. Het kruis heeft ook een horizontale balk. En als je alleen maar die verticaal hebt, jij en God, en dat jij als je sterven moet in de hemel mag komen, of wanneer de Heer Jezus terugkomt, de plek krijgt op de nieuwe aarde. Als dat jouw geloof is en niet meer dan dat, dan ben je een gelovige van een asociaal evangelie. De horizontale balk laat je zien
dat Jezus zijn armen uitstrekt naar de wereld die hij lief heeft. En naar de mensen die God het leven heeft gegeven. En als je Jezus leest en hoort, we zijn nou in de lijdenstijd aangebroken, maar Jezus heeft 3 jaar hier op aarde rondgelopen, gesproken en gepreekt. Als je Jezus hoort, dan wil Jezus je ogen openen voor de mensen om je heen. En Jezus zegt, daar heb ik jullie voor nodig. Jullie moeten getuigen van mijn koningschap in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uitersten van de aarde. Jullie moeten mijn omhelzende armen zijn. Daarmee zegt de Heer Jezus niets nieuws hoor. Want je ziet het ook in Jesaja 58, vers 6 en 8. Is dit niet het vasten dat ik verkies? Misdadige ketenen losmaken? De banden van het juk ontbinden? De verdrukten bevrijden? En ieder juk breken? Nou, daar gaat het om gerechtigheid. Is het niet je brood delen met de hongerigen? Onderdak bieden aan armen zonder huis? Iemand kleden die naakt rondloopt? Je bekommer om je medemensen? Daar gaat het om barmhartigheid. Maar zie je hoe concreet de Bijbel is? En de Heer Jezus sluit daar gewoon bij aan. Het koninkrijk van God is de betere wereld die komt, maar in de burgers van het koninkrijk nu al gestalte krijgt. Het koninkrijk van God dat komt, wordt nu al het best zichtbaar in een praktisch christendom. Gewoon een christen. Die er is voor zijn buren. Die er is voor de mensen om zich heen. Nou, dat is ook wat Jezus doet. Ja, Jezus is gekomen. Dat is ook zijn naam. Hè? Redder. Hij is gekomen om te redden van de zonde. Maar luister eens naar wat hij zelf zegt. Dan heb je meteen door. Dat redden van de zonde niet is. Nou, daar heb ik iemand. Oh, jij mag in de hemel komen. Ik haal jou eruit. Oh, daar heb ik nog iemand. Jij mag er ook uit. En oh, daar loopt ook nog. Ja. Wat de Heer Jezus doet is veel breder. Hij maakt het heel concreet. Hij haalt in de synagoge haalt hij de woorden van Jesaja 61 aan. En dan zegt hij dit. Het is in Nazareth. En daar kennen de mensen hem wel. Hij heeft het koninkrijk van God gepreekt. En dan zegt hij, dit kom ik doen. De geest van de Heer rust op mij. Want hij heeft mij gezalfd. Met welk doel? Armen het goede nieuws te brengen. Daarvoor heeft hij mij gezonden. Om gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Dit is toch wat onze Heer Jezus doet. Hij bevrijdt mensen van een boze geest. Hij bevrijdt mensen uit de macht van het geld. Hij geeft blinden het zicht terug. Hij heeft oog voor de mensen die niemand ziet. Hij heeft oog voor de mensen die je pas ziet als ze er niet meer zijn. Jezus ziet ze. Dus het gat van het evangelie, doe ik daar wel genoeg aan, blijkt het hart van het evangelie te zijn. Jezus is gekomen om Gods barmhartigheid en zijn gerechtigheid uit te delen aan de mensen op deze wereld. In het bijzonder aan de armen en de mensen die onrecht lijden. En met iedere daad van barmhartigheid en met iedere daad van gerechtigheid bouw jij mee aan het koninkrijk van God.
Maar kan dat wel? Ja. Kan je het wel missen? Is het niet veel te veel? Dat zijn ook vragen die gesteld worden. He, die asielzoekers die naar Nederland worden toegebracht. Kunnen we dat wel aan? Is het niet veel te veel voor ons? En even wat cijfers. Er zijn naar schatting zo'n 6,7 miljard mensen op de wereld. Het gemiddelde inkomen in Nederland is 32.500 per jaar of 89 euro per dag. Laten we eens even kijken hoe dat in de wereld is. Minder dan 1,50 euro per dag. Dat is de werkelijkheid voor 2,6 miljard mensen. Dat is 40% van de wereldbevolking. Dan zijn er ook mensen die hebben 75 eurocent per dag te besteden. Dat geldt voor 1 miljard mensen. Dat is 15% van de wereldbevolking. 89 euro per dag. Dat geldt voor 0,3 miljard mensen. En dat is 4,5% van de wereldbevolking. Minder dan 1 euro per dag. Tegenover bijna 90 euro per dag. Dat is de ongelijkheid tussen de gemiddelde Nederlander en de miljard armste mensen op deze wereld. En als je je afvraagt waarom die mensen hier naartoe komen, dan heb je daar het antwoord. Daarom verlaten ze Afrika. Daarom verlaten ze Bangladesh. En daarom komen ze hier naartoe. Als jij dus geeft, dan geef je van je overvloed. En nu is het niet de bedoeling dat wanneer je geeft en je het lot van de andere mensen aantrekt, dat je zelf in moeilijkheden komt. Dat schrijft Paulus ook aan de gemeente van Korinthe, wanneer hij ze vraagt om te geven aan de gemeente van Jeruzalem. Dan zegt hij, het is niet de bedoeling dat door u of door anderen te helpen, dat je dan zelf in moeilijkheden komt. Er moet evenwicht zijn, zegt hij. Zij komen tekort en komt misschien een moment dat jullie ook tekort zullen komen. Maar help elkaar. Zo wil God het. En zo staat het ook in de Bijbel, zegt hij. Hij die meer had, had niet te veel. En hij die minder had, had niet te weinig. Nou, en dan heb ik het alleen nog maar over geld. Maar je hebt zoveel meer van God gekregen. Je hebt zoveel genade van God gekregen, zoveel goeds. En als je daar even bij stilstaat, en tot je door laat dringen. Ja, maar dan is het toch niet vreemd dat God zegt, ik geef je dit in handen. Gebruik het om uit te delen aan de anderen. En ook kun je dat zien als barmhartigheidswerk. Dat je geraakt wordt door de mensen die zoveel minder hebben. Maar dat is niet wat God zegt. Dat is het niet alleen. God zegt, het is ook gewoon gerechtigheid. Het is ketenen losmaken, het juk ontbinden, verdrukte bevrijden. Jezus redt en God bevrijdt. Als je die Bijbel doorleest. God is ongelooflijk gekant tegen onrecht. En tegen mensen die. En is erop tegen dat mensen gebukt gaan onder onrechtvaardige wetten. En
als je nou gaat stemmen straks, dat zijn ook dingen waar je op moet letten. Stem je op mensen die zeggen wij, of stem je op mensen die zeggen, ja, maar het gaat om barmhartigheid en gerechtigheid. En als je daarvoor in wil zetten, dan zet je in voor iets goeds. Dan zet je ervoor in dat Gods koninkrijk gestalte krijgt op deze wereld. Geen kansen hebben, omdat de honger je gevangen houdt. Of zo hard moeten werken om te kunnen overleven dat je geen opleiding kunt volgen. Of dat je je kinderen moet laten werken om maar in leven te kunnen blijven, zodat ze geen opleiding kunnen volgen. God zegt, dat is niet wat ik wil. Dat is oneerlijk. En als jou dat nou raakt, als God dat in jouw hart heeft gelegd, dat je er last van hebt, dan mag je God daarvoor danken. Want elk juk dat mensen wordt opgelegd, gaat tegen het evangelie in. Want het evangelie gaat over bevrijding. Als je daar dus voor inzet, dan is er ook een geweldige belofte voor je. En daarmee ben ik bij vers 8. Dan breekt je licht door als de dageraad. Je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit. De majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Dus als je dat doet, komt de verlichting en genezing. Het is goed om dat te ontdekken. Denk wel eens dat je je medemens helpt en dat die ander er beter van wordt wat jij voor hem doet. Dat is ook zo. Maar de Bijbel zegt, het is niet alleen dat de ander er beter van wordt. Jij wordt er zelf ook beter van. Je wordt genezen. Juist als je er bent voor een ander, ga je meer van God ervaren. Je krijgt overvloed wanneer je geeft vanuit je overvloed. Nou, en dat is ook wat ik van mensen hoor. Dat is ook wat ik zelf heb ervaren. Als je goed doet aan een ander, als je er bent voor een ander, het is niet iets waar alleen de ander mee geholpen is, het komt ook bij jezelf terug. Vraag het maar bij de mensen die zich inzetten voor de voedselbank. Vraag het maar aan de mensen die vrijwilliger zijn bij Dorcas. Vraag het maar bij de mensen die naar Afrika gaan. Wat dat met je doet. Als je met Chip meegaat. Dat is niet alleen die mensen geholpen zijn. Misschien zijn er mensen die helpen nog wel meer geholpen dan de mensen die ze willen helpen. Zo gaat het. Zo gaat het als je een kind adopteert via World Vision Compassion of via Red een Kind. Het is niet alleen dat de ander wordt geholpen, maar je wordt zelf ook genezen. Zo gaat het wanneer je eerlijke producten koopt in de winkel. Dan waait Gods geest door je leven. En Jezus zegt, de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Hij is Christus, de gezalfde. Maar jij bent Christen. En zijn zalving en zijn geest zijn ook voor jou. Dus zeg maar, de geest van de Heer rust op mij. Rust op ons. Jullie hier in de kerk mogen Gods Jezus uitgestoken armen naar de wereld zijn. Als je dat mag geven aan een ander, dan mag je iets van het koninkrijk van God op aarde laten zien. Zelfs dan kun je niet spreken over geloof en behoud en de hemel. Als je iets laat zien van Gods barmhartigheid en Gods rechtvaardigheid, dan is dat het evangelie van Jezus Christus. Verkondig hem met je woorden en verkondig hem met je daden. Amen.